Ja, dat was wat van de week toen ik de krant las. Althans, toen de krant mij door Sandra voorgelezen werd. Ik denk, ik hoef zondag niet. Want ze hebben het graf van Jezus ontdekt, heb ik gelezen. En dat is wel zo heel anders dan in de schrift staat. Dus ja, dan klopt de schrift natuurlijk helemaal niet. Ze hebben het ontdekt en er lag Maria bij, zijn moeder. En Maria van Magdala lag erbij. En een zoon lag erbij. Het lijkt de Da Vinci code wel, dacht ik toen. En daar klopt ook niks van. Dus we houden ons maar lekker aan Gods woord en aan zijn onthullingen. Want laten we wel wezen, als we het verhaal lezen van de begrafenis van onze Heer Jezus, dan weten we dat er helemaal geen sprake was van een kist, maar hij werd net zoals hij geboren werd, werd hij in doeken, werd hij in het graf gelegd en niet in een kist. Dus wat dat betreft, denk ik, we moeten maar oppassen met, en steeds meer oppassen met, te geloven wat er in de krant staat. Ik denk dat is één ding wat ik u even van tevoren wilde zeggen. En ik ben toch maar gaan studeren in het woord. Om samen met u dat te mogen delen uit Colossenzen 1. En het tweede ding is, we hebben hier de gewoonte om nogal veel te schrijven. Nou, om nou te voorkomen dat u alleen maar blijft schrijven, heb ik met Wolter afgesproken dat straks, als hij thuis komt en als u op het internet kijkt, dat alle teksten die voorkomen in de predikatie van vanmorgen, die kunt u daar terugvinden. Hoeft u niet te schrijven, kunt u lekker bij de verloop van de predikatie blijven, bij het verloop van het betoog. En ik weet, er zijn mensen die hebben geen internet. Pech. Nee hoor, ik heb een stuk of 50 blaadjes op de boekentafel gelegd voor mensen die geen internet hebben. Maar die moeten het wel, als ze het meenemen, ook bestuderen. Anders kan je het beter laten liggen. Ja, ik denk dat even vooraf. Dan kunnen we met elkaar naar Gods woord toe. En voordat we dat doen, gaan we met elkaar Gods aangezicht zoeken. Want dat is het Vader uw aangezicht. Het aangezicht van onze Heer Christus Jezus. Waar uw heerlijkheid in terug te vinden is. Vader, dat zoeken we. Die heerlijkheid van u, die nu nog bedekt is in onze huidige situatie waarin we leven, in ons lichaam van vernedering. Maar die heerlijkheid die al schijnt in onze harten. En dank u wel, Vader, dat we daar vandaag ook bij mogen stilstaan. Bij die geweldige liefde van u. Bij die woorden die staan geschreven in de brief van de Colossenzen. Dat we overgezet zijn uit de duisternis naar binnen in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Vader, en ik bid u, wilt u ons daarin heel dicht nabij zijn. In het luisteren, in het spreken. In het bestuderen van uw woord, opdat we gaan bestaan. Welke geweldige heerlijkheid u daarin voor ons heeft geopenbaard. En in welke geweldige verwachting uw roeping wekt. Dank u wel, Vader, dat we in alles daarin ook op u mogen vertrouwen. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, dat we uw woord gaan verstaan. En dat we met elkaar opgebouwd mogen worden, ook in deze predikatie als gemeente. En dat het mag zijn tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, Colossenzen 1 vanaf vers 9 tot en met vers 14 hebben we gelezen. En het ging mij eigenlijk om de versen 12 en 13. En daar staat dan: en dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En daar staan die twee tegenstellingen in die tekst. Dat is licht en duisternis. En ik denk dat het goed is om eerst te verstaan wat licht en duisternis eigenlijk betekenen, voordat we in deze tekst ietsje verder kunnen proeven wat nou eigenlijk de diepgang is die daarin wordt tevoorschijn gehaald. En als we over duisternis en licht nadenken, ja, eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt er heel uitgebreid over gesproken. In Genesis 1, vers 2 staat: de aarde nu werd, let op het woordje werd, staat niet in de MBG, maar het staat wel in Gods woord. De aarde nu werd woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. Het eerste vers was: in de begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde nu werd woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. Het woord vloed, ja, betekent eigenlijk iets van ondergelopen chaos. Duisternis lag op die ondergelopen chaos. Duisternis en vloed. Duisternis, later werden de wateren werden door God zeeën genoemd in vers 10. Duisternis en zee in Genesis 1. En als je dan naar Openbaring zou gaan, Openbaring 21, dan is dat een beetje wonderlijk. Want daar staat juist in Openbaring 21 dat er geen nacht, geen duisternis meer zal zijn. En dat er geen zee meer zal zijn. En in het begin van de Bijbel zijn dat de twee elementen, de grote factoren, die eigenlijk een geweldige ommekeer, een chaos teweeg gebracht hebben, toen die ontstonden. Dus je kan zeggen, God is al vanaf het begin bezig met een plan. Nou ja, nu wisten we dat wel een beetje. Maar het is ook heel duidelijk in Gods woord. In het begin heeft hij het over die chaos. Dat heeft te maken met duisternis en zee. En aan het eind, in het boek Openbaring, waarin het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin het oude voorbij gegaan is, daar staat juist dat die nacht, die duisternis er niet meer zal zijn. En die zee is er ook niet meer. Nou, in jargon, hè, we hebben jargon, de gereformeerde kerk had vroeger de talen Kanaans, wij hebben EH-jargon, en daar moeten we erg mee oppassen. Maar in ons jargon noemen we dit moment de nederwerping van de wereld. En de MBG vertaalt dat als grondlegging. Nou ja, als iets een chaos wordt, kan je nauwelijks spreken van grondlegging, maar wel van nederwerping. En in Jesaja kunt u dat ook nalezen hoor, in Jesaja 45 vers 18. Dat God heeft de wereld niet als chaos geschapen. Dus dit was niet het echte begin in vers 2. Het werd woest en ledig. En er was iets gebeurd waardoor de duisternis over de aarde kwam. En het eerste wat God dan doet, is herstellen. En hoe herstelt hij het? Hij begint met te zeggen, dat er licht zij. En er was licht. Licht is het begin van het herstelwerk van God. Want het licht, dat brengt voort dat er een scheiding kwam tussen de wateren, dat er uiteindelijk groen gewas op de aarde kwam en uiteindelijk ook leven. Die ontwikkeling in Gods woord in hoofdstuk 1 is in 6 dagen, zeg maar, van licht naar leven. En dat is een eenvoudig verslag, in 6 dagen. Maar dan zou je zeggen, ja, als nou het Gods plan is om die duisternis weg te doen en ook die zee weg te doen. Waarom is er nu dan nog steeds duisternis? Want het wordt regelmatig nacht. Dat heeft toch een functie. Die duisternis blijft bestaan en God noemt de duisternis nacht. En dat is eigenlijk een aanwijzing dat onze huidige situatie, de huidige aarde, de huidige hemel en aarde, dat die niet blijvend zijn. Het is iets tijdelijks. Want uiteindelijk moet die nacht verdwijnen. Dus we zitten als het ware in een overgangsfase nu. Het is echt een tijdelijke zaak dat die duisternis er is. Maar als God die duisternis geeft, nu, dan heeft dat een functie. En daar moeten we ons ook heel goed bewust van zijn. Zelfs tijdelijke dingen hebben hun functie. En bij mensen is het eigenlijk wel eens zo, dat, ik weet niet of u dat zelf ontdekt hebt, maar dat is dan in mijn geval heel vaak, als er iets gauw gerepareerd moet worden, even, hè, dus even tijdelijk dat snoertje of dat dingetje, en dan na 5 jaar zit dat nog zo, dan is dus eigenlijk het geval dat niets is zo blijvend als iets tijdelijks. Maar bij God is dat niet het geval. Het duurt een hele lange tijd. Maar dat tijdelijke, dat gaat voorbij en er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zal geen nacht zijn. Letterlijk betekent het woordje nacht terughouden. Het is het terughouden van licht, het op afstand blijven. Maar in een beeldspraak, figuurlijk hè, zeggen we dan, is duisternis ook het afwezig zijn van God. Dus die nacht, die duisternis in de natuur, heeft zijn geestelijke weerslag, in Gods woord wordt dat gebruikt, dat het de afwezigheid van God is. En dat zou je kunnen lezen in Jesaja 9, vers 2. En het wordt herhaald door de Heer Jezus in Matthäus 4, vers 16. Waarin staat, het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Duisternis heeft te maken met afwezigheid van God. De schaduw des doods wordt het zelfs genoemd, die nacht, heeft te maken met de afwezigheid van God. En Paulus koppelt de afwezigheid van God in Efeze aan het beeld van de oude mens. Ja, ik ben al 58, maar goed, er zijn er nog veel ouder dan ik, hè, Mimi? Dus, en dat is letterlijk, maar het gaat om de beeldspraak, de oude mens of de oude mensheid. Die wordt door Paulus ten toneel gevoerd als een mensheid die een verdorven inslag heeft. Mensen die te maken hebben met onreinheid. Mensen die te maken hebben met hebzucht. En in Efeze 4 vers 18 wordt daar een omschrijving van gegeven. Waarin staat, die in hun inzicht, en dan komt het woordje weer, verduisterd zijn. En van het leven van God vervreemd. Duisternis en afwezigheid van God, vervreemdheid van God, die horen bij elkaar. En Paulus die waarschuwt voor het leven in die duisternis en in de nacht. Want als we daarin leven, dan wordt onze blik weggeleid en afgeleid van onze toekomstverwachting. En hij zegt dan ook, wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe, laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen. Maar wakker en nuchter zijn, want wie slapen, slapen des nachts. En wie zich bedrinken, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn. Kunt u nalezen in 1 Thessalonicenzen 5. Wat is nou de praktijk? Ja, mij valt op. Ja, ik ben niet zo'n uitgaande, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar als ik dan eens uitga, dan is het meestal, dan ga ik naar een restaurantje toe met Sander, dan gaan we wat eten. En tegen de tijd dat wij dan klaar zijn, dat is zo rond een uur of half tien, tien uur. En dan gaan wij naar huis. Maar dan zie ik de straten vol worden van mensen die de nacht opzoeken. En het is druk in de gelegenheden waar je dan op de weg naar huis langs rijdt. Dan puilt het uit van het volk dat in de nacht bezig is. Uitgaan in deze tijd is gedurende de nacht. En ik wil helemaal niet zeggen dat je niet uit mag gaan. Niet tegen de jongelui, niet tegen de volwassenen, ga gerust uit. Maar kijk wel een beetje naar wat er geschreven staat. Paulus zegt, want jullie waren ooit duisternis, maar nu licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Wandelt als kinderen van het licht. Nou, als je dan dus in de nacht uitgaat, dan moet je bij jezelf denken, ben ik hier op de plaats waar ik kan wandelen als een kind van het licht? Of is het nou zo dat nu ik hier ben, overvalt de duisternis me? En ben ik geen kind van het licht meer? Hij zegt dan, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Want waak jij die dommel die slaapt en sta op uit de doden. Hè? Sta op uit die schaduwen van de dood. Waar je bent als God niet aanwezig is. En Christus zal over je opgaan, zegt hij. Nou, zoals de zon over ons opgaat en het wordt licht en het wordt dag, zo zal Christus over ons opgaan in onze harten. Laten we nou niet wandelen als onwijzen, maar als wijzen, omdat de dagen boos zijn, dat weten we toch? We leven in een boze eon. Denkt u dat dan de dagen niet boos zijn? Alle dagen van deze eon zijn boos. En hij eindigt nog, en dat heeft ook met uitgaan te maken, het lijkt wel of hij het gisteren geschreven heeft. En wees niet dronken van wijn. Nou, niet te letterlijk nemen, want bier, dat is ook niet goed, hè? Dan te veel bier. Kan je ook dronken van worden. Dus niet denken van niet dronken van wijn, laat maar aan bier gaan. Dat is dan wel goed, maar dat is ook niet goed. Kijk, je moet waakzaam zijn en nuchter. Zowel lichamelijk als geestelijk. Nou, even genoeg over duisternis. Laten we het eens hebben over licht. Want daar begon het eigenlijk mee, hè? En nou is opvallend een beetje dat God dat werk in Genesis 1, en er was licht, dat God dat werk in die 6 dagen doet als het dag is. En dat kan je eigenlijk eruit halen, want er wordt gezegd, en het werd avond, voorafgaand aan de nacht. En het werd morgen, als de nacht voorbij is. En dan komt er de eerste, de tweede, de derde dag. Eigenlijk, het lijkt wel of in Genesis dat woordje nacht een beetje weggestopt wordt. Het wordt niet genoemd. Het wordt omschreven met het werd avond en het werd morgen. En daartussenin ligt die nacht. En tijdens de dag doet God al zijn werken. Die kracht van Gods geest, die brengt licht voort. Maar ook de energie waarvan ik net sprak, om al dat groen te laten uitspruiten. Om al die vissen en dieren en uiteindelijk mensen, om levende zielen te scheppen. En de natuur die leert ons de lessen van het licht. En de natuur die, als we daarnaar kijken, maar ja, we zijn zo omgeven door stad en we zijn zo omgeven door kunstmatigheid en alles, dat we soms de natuur niet meer waarnemen. Ik denk dat er zelfs mensen zijn in deze tijd die niet eens weten waar het brood vandaan komt. Dat die helemaal niet in de gaten hebben dat dat te maken heeft met de natuur. Maar dat dat misschien in een fabriek gemaakt wordt op grond van dingen die ze niet weten. Ze weten niet hoe tarwe eruit ziet en mais en gerst en haar. Weet u hoe dat eruit ziet? Al die verschillende granen zijn allemaal van een eigen soort. En we kunnen lessen leren van de natuur. En met name lessen van het licht. In God is totaal geen duisternis, schrijft Johannes. En het licht in de natuur is ervoor gemaakt om God te openbaren. Wist u dat? Nou, dan moet je dus niet 's avonds hier in Rotterdam naar de hemel gaan kijken. Want of je ziet niks omdat er allemaal licht is, of je ziet niks omdat het altijd bewolkt is. Maar de natuur, hè, als je dan, ik was een keer in Zwitserland, dat is al lang geleden, toen skiede ik nog. En toen was ik 's avonds, keek ik naar boven. Ja, bij toeval wil ik niet zeggen, want het was zo opvallend. Maar ik heb nog nooit zoveel sterren gezien. Zo op die berg, in complete duisternis van de nacht, waar geen straatverlichting was enzovoort. En je keek naar boven en je zag zo ontzettend veel sterren. En ik denk dat misschien David dat ook wel eens gedaan heeft bij zijn schaapjes zo. Als er even geen beer en een leeuw in de buurt was, dan ging hij ook naar de hemel kijken. En in Psalm 19, daar staat zo mooi verwoord. Psalm 19, vers 52, ik zal het eens even voorlezen. De hemelen vertellen over Gods heerlijkheid. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dag na dag doet een uitspraak horen en nacht na nacht onthult kennis. Het is geen hoorbare uitspraak en er zijn geen woorden. Hun stem wordt niet gehoord, toch gaat hun stem voort over de hele aarde. En tot aan de einden van de bewoonde wereld hun uitspraken. Of we van de natuur geen lessen kunnen leren. Het licht in de natuur dient ervoor om God bekend te maken. Romeinen 1 vers 20 zegt wat van hem niet gekend kan worden. Zijn kracht en heerlijkheid. Wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Daar is het weer. Duisternis is het geworden. Want dat verstand dat God gegeven heeft, de natuur om ons heen die God gegeven heeft, die wordt weggeredeneerd. En het is zo langzamerhand niks meer. Heeft niets meer te maken met God. Het is een evolutie of ik weet niet precies wat men tegenwoordig allemaal gelooft. Ik volg het niet zo erg meer, want het wordt een beetje moeilijk. Maar het wordt zo moeilijk dat ik me afvraag of ze het zelf nog wel geloven. Met allerlei deeltjes en kleiner en kleiner en kleiner. Ik heb een keer een concordante broeder nagelezen die zei, als men als wetenschap ver genoeg zou kunnen komen om al die deeltjes, vroeger was een atoom het kleinste, Eerst was een molecuul het kleinste, dat was nog een krummeltje van die stof. En daarna kwamen er atomen, dan kon je die stof al niet meer zien, maar dan was het uit opgebouwd. En nu hebben we protonen, neutronen, elektronen, quasars, en weet ik wat allemaal voor woorden ze verzinnen om weer kleinere deeltjes aan te duiden. Ze schieten erop in cirkels, in de bergen, moet je maar geven ontzettend veel geld eraan uit. En die concordante broeder die schreef, als we ver genoeg zouden gaan om al die deeltjes nog kleiner en nog kleiner, uiteindelijk zou je God tegenkomen, die geest is. Want hij is de oorsprong van alles. En al die deeltjes, die liggen niet zomaar lekker even te wachten tot wij ze ontdekken. Nee, die bewegen. Alles is in beweging, alles trilt. Zoals Gods geest in het begin vibreerde over de wateren. En hij zei, er zij licht en er was licht. Gods geest die vibreert, Gods geest zet alles in beweging. Gods geest werkt drie hele belangrijke woorden. Dat is licht, leven, dat hebben we al gezien in Genesis 1, en liefde. En nou zijn broeder nog, dat vond ik zo mooi, hè? Die man die heeft zulke geweldige uitspraken soms. In slechts één vers schept God het licht. Laat het licht worden, en er was licht. Dan beschrijft hij in één hoofdstuk van zijn woord hoe die leven tot aanzijn brengt. Maar hij heeft een hele Bijbel nodig om te vertellen over de liefde. Blijkbaar is dat hetgene wat voor de mensen het moeilijkste te verstaan is. Die liefde. Om die liefde bekend te maken. En waar spreken wij over? In dit gedeelte over de Zoon zijn de liefde. En dan moeten we ons niet vergissen, want er staat hier Koninkrijk. Overgebracht, vanuit de duisternis, overgezet naar het Koninkrijk. Naar binnen in dat koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. En daar staat de koninkrijk. En dan voelen we ons de koning te rijk. Zal ik maar zeggen. Kijk. Wij weten van onze toekomstverwachting. En wij weten dat Christus is gezet aan Gods rechterhand. Dat is de hoogste plaats in het universum. En omdat er staat aan Gods rechterhand. God heeft geen handen, want hij is geest, maar zo omschrijven we dat. Gods rechterhand, dat wil zeggen, dat is de plaats van politieke macht. Hij is de uitvoerder van God. Hij zit aan Gods rechterhand als hoofd van heel het universum. En wij, als leden van het lichaam van Christus, zullen daar deel aan hebben. Aan die politieke macht. Hoog boven alle die van de hemelen zijn. Waar hij is, daar zullen ook wij zijn. En wij zullen begiftigd worden met een heerlijkheid en een macht en een kracht. Om, als het ware, in zijn dienst, mag ik zeggen, als zijn personeelsleden. Of misschien wel staatssecretarissen. Dat is heel modern tegenwoordig. Hè? Ministers en staatssecretarissen. En dan heb je een belangrijke baan. Nou, wij zullen zo'n belangrijke baan hebben straks. Verbonden met hem die het hoofd is. Om in dat universum zijn heerschappij uit te voeren. En de Colossensebrief gaat inderdaad over Christus als het hoofd. Maar in deze tekst even niet. Want er staat niet dat wij zijn overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Christus van zijn liefde, maar van de Zoon van zijn liefde. En daar spreekt een hele andere relatie. Dat is een liefdesrelatie tussen God en de Zoon. En onze tekst gaat niet over Christus, maar over de Zoon. En ja, u kunt het aan mij heel goed zien. Zeker als u wat dichterbij zou komen. Er zitten hier een rimpels en vrouwen. Duidelijk te zien dat ik nog geen heerlijkheidslichaam heb. Dat ik het nog moet doen met dat lichaam van de vernedering. En we kunnen het oppoetsen natuurlijk, zoveel als we willen. En mooi maken. Maar het blijft een lichaam, en dat merk ik dag aan dag, dat je wordt, ja, je wordt zwakker, sommige dingen gaan niet meer. Hè, vroeger, toen ik een jaar of 16 was, toen liep ik zo 4-5 man voorbij op het voetbalveld als linksbuiten. Ja, ik denk als ik er één voorbij ben, als dat al lukt, dan ben ik volledig uitgeput. Dus dat lukt allemaal niet meer. Wij zijn nog in het lichaam van de vernedering, nog niet op die plaats boven. Verbonden met hem als Heer in ons heerlijkheidslichaam, als Christus. Nee, Hier gaat het. Het is nu nog niet de tijd om te heersen. Het is nu nog niet de tijd dat we verheerlijkt zijn. Het is nu de tijd dat we in de wereld zijn. En dat we zelfs, zegt het woord, ondergeschikt zijn aan de overheden. We moeten de overheid gehoorzamen, hè, zegt Romeinen 13, vers 1 tot 5. Daar zijn we nu, daar staan we nu nog. En dat is ook de tijd dat er nog steeds de machten en krachten van de duisternis bezig zijn onder de mensheid om hen te verleiden. Kijk, dat is nou leuk, vind ik, als je daarover nadenkt. We moeten de overheid gehoorzamen, dus netjes belasting betalen, netjes 50 rijden, 53 op de teller, hè, zal ik maar zeggen, enzovoort. En die machten en krachten der duisternis, die moeten we weerstaan. Die geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Die nu onder de mensen werkzaam is. Die geestelijke machten der duisternis. Die moeten we weerstaan. En als je nou goed om je heen kijkt, doen we het over het algemeen andersom. We weerstaan de overheid en we luisteren naar de machten der duisternis. Dat zijn we toch een gekke mensen, hè? Maar dat gebeurt gewoon. Dat is de praktijk van alle dag. En om juist die machten van de duisternis te weerstaan, heeft God ons gegeven in Efeze 6 vers 12 en verder, die geestelijke wapenrusting, die moeten we aantrekken. En dan mogen we beseffen dat we door God de kracht krijgen om die geestelijke machten te weerstaan. Gebed is daar een enorm, enorm belangrijk wapen voor. Bid u. Ochtends, bidt u s'avonds, leest u biddend uw Bijbeltje. En vraagt u regelmatig om die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van hem. Om dat woord te gaan verstaan. Dat het in ons hart komt. En dat het van daaruit werkzaam wordt in onze wandel. Dat is heel belangrijk dat u dat doet, hoor, bidden. Want dat is praten met God. Dat is Gods aanwezigheid, waar het licht is, zoeken. En ik weet, het is best moeilijk om, als je 's nachts uit bent, en om dan dus Gods aanwezigheid te even zeggen van, jongens, even bidden, weet je wel, zo aan de kroeg, in de kroeg, aan de bar, dan doe je dat niet zo gauw. Vandaar dat het ook, moet je je ook wel eens afvragen, zijn dat de plaatsen waar ik moet zijn? Maar als je dan de tijd neemt om te bidden, en Gods aanwezigheid te zoeken, dan word je ook bekrachtigd om in die geestelijke wapenrusting je te beschermen. God geeft dat aan ons. En ja, als ik daarover nadenk, nu zijn dus die geestelijke machten, de duisternis, zijn eigenlijk nu in de wereld aan het bewind. Straks is Christus aan het bewind, maar nu nog even is het de tijd van die geestelijke machten en krachten. En staan we bloot aan die invloeden, die negatieve, duistere invloeden. Maar Gods genade, die we kennen, hij heeft ons gerechtvaardigd. En we mogen leven in dat gebied van genade. Gods genade heeft ons eigenlijk die bescherming gegeven tegen die geestelijke machten en krachten van de duisternis. En daar gaat nou dit stukje over. We zijn overgezet uit het duister in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is een koninkrijk waarin geestelijk gesproken eigenlijk de situatie van de nieuwe hemel en de aarde al in ons werkzaam mag zijn. Alleen dat oude lichaam, zit nog even een beetje dwars. He? En daar hebben die machten en krachten invloed op. Maar wees gerust, duurt maar heel kort. Dan is het voorbij. Dan mogen we die plaats innemen in heerlijkheid. Maar nu is het zo dat we in ons dat licht hebben. Dat we die liefde waar Gods woord van spreekt. Dat we daar in en daarmee en daaruit mogen leven. We zijn nu nog geen medeheersers. Dat komt straks. Nu zijn we nog, als het ware, dienaren van onze Heer Jezus, die ons heeft overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daarom is het ook zo dat we nog een heleboel hindernissen en valstrikken en tegenstand hebben te overwinnen. Zelfs als we dat geweldige evangelie bekend willen maken aan onze vrienden, En aan zijn broers en zussen van andere kerken. Daar staan ze helemaal niet te juichen en te trappelen. Die willen dat geen eens horen. Dat zijn nou die moeilijkheden die wij te overwinnen hebben als we dat woord van God, als we in onze dienst staan, in dat koninkrijk van de Zoon zijn de liefde om dat woord door te geven, dan lopen we daar tegenaan. Eigenlijk is dat ook logisch, want anders zou er niet zo'n grote verwarring in het christendom zijn. Men is zo ontzettend verdeeld. En als je met de waarheid aankomt, kunnen ze het niet meer onderscheiden. En dat is verdrietig, is dat. Gods geest, hebben we net gezegd, brengt licht voort en leven en liefde. Wanneer je weggeleid wordt van je geestelijke lotdeel dat je hebt, te midden van de hemelen, dat is iets wat zeker is. We zijn er alleen nog niet, maar we mogen ernaar uitzien dat het zo is. En daarom is het een kracht. Hè? Je hebt toekomstverwachting. Daarom is het een kracht in je leven. Maar als je daar geen uitzicht op hebt, en dat is bij veel christenen is dat het geval, die weten daar niets van. Die hebben 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18 misschien nog nooit gelezen. En als ze het al gelezen hebben, over onze ontrukking, de Here tegemoet in de lucht, dan weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Maar we mogen nu de lessen die we geleerd hebben uit de natuur en uit Gods woord in onze staat van vernedering mogen we in de praktijk brengen. De tijd om over het licht te mogen spreken. Want wij mogen woorden van licht spreken in deze duistere wereld, in deze boze eon. En wij mogen verkondigers zijn van het leven. Voor hen die zich in de schaduwen van de dood bevinden. Die misschien wel vreselijk bang zijn voor de dood. Maar in ieder geval die niet verbonden zijn met God in dat geweldige, echte leven dat geestelijk is en dat zich uitwerkt in je wandel. En ik denk, we mogen het tenslotte in de praktijk.